1 Thessalonicenzen 2. En daar lezen wij vanaf vers 1. Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat die niet te vergeefs is geweest. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of onzuivere motieven en ging ook niet met bedrog gepaard. Maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God, die onze harten beproeft. Want wij hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige. Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen. Hoewel wij, als apostelen van Christus, u tot last hadden kunnen zijn. Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders, want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. U bent getuige. En God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeente van God die in Judea zijn, in Christus Jezus, omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heer Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken, opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonde vol, en de toren is over hen gekomen tot het einde. Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen, althans ik, Paulus, één en andermaal. Maar de Satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Tot zover. We hebben de vorige keer stilgestaan bij een paar punten die ik nog even kort wil aanstippen. Het eerste is namelijk dat Paulus niet ontmoedigd werd door de vele strijd en door de vele vervolgingen die hij te verduren had. We lezen in dit gedeelte over Filippi. Daar heeft hij in de gevangenis gezeten, is hij gegezeld. Heeft hij ook mooie dingen gehad, heeft hij ook vanuit de gevangenis, maar ook nadat hij uit de gevangenis bevrijd was, echt het evangelie mogen verkondigen en zijn de mensen tot geloof gekomen. En hij zegt van oké, te midden van veel strijd, of te midden van smadelijke behandelingen, heb ik toch telkens weer vastgehouden aan de vrijmoedigheid die de Heere God mij heeft gegeven. En we hebben ook kort gekeken naar Petrus en Johannes, die in Handelingen 4 ook de vrijmoedigheid krijgen. En daar zijn dan echt de mensen versteld van, omdat ze hen kenden als eenvoudige en ongeletterde mensen. En we hebben gekeken en onszelf de vraag gesteld van oké, hoe vrijmoedig zijn wij in de dienst van de verzoening? Is in ons leven ook iets te zien van de Heer Jezus Christus? Dat wij als het ware alleen maar doorverwijzingen zijn, doorverwijspalen zijn, omdat wij niet voor onszelf leven, maar voor de Heer Jezus Christus leven. En Paulus heeft in dit gedeelte, diverse dingen waarvan hij zegt van oké, ik heb het evangelie verkondigd, maar wel met een juiste hartgesteldheid. We hebben de vorige keer gekeken naar de dwaling, dat zegt hij namelijk in vers 3. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven. En het is ook geen bedrog. Dus datgene wat hij de Thessalonicenzen voorhoudt, dat is geen bedrog, dat is puur de waarheid. En toen hebben we samen gekeken naar de tactiek van de tegenstander, die op een gegeven moment een andere evangelie, een andere Jezus en een andere geest predikt. En dat staat bijvoorbeeld ook heel duidelijk in 2 Korinthe 11. In 2 Korinthe 11. Daar schrijft Paulus het aan de Korintiërs ook. Als hij in 2 Korinthe 11 vanaf vers 1 zegt. Verdroeg u mij maar enigszins in mijn dwaasheid. Ja, verdraag mij toch. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven als, of aan één man, om u als een reinige maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een andere evangelie die u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. Want ik ben van mening dat ik in niets minder ben geweest dan de apostelen bij uitstek. En al ben ik onbedreven in het spreken, ik ben dat niet in kennis, integendeel, wij zijn in elk opzicht in alles onder u bekend geworden. En daarom zegt Paulus hier ook zo heel uitdrukkelijk in datgene wat hij in de Thessalonicenzen, in de gemeente van Thessalonicenzen gedaan heeft. Ik heb niets met bedrog gedaan. Ik heb de juiste Jezus gepredikt. Ik heb de juiste geest gepredikt. Ik heb de juiste evangelie gepredikt. En dat is ook het evangelie waarvan hij tegen de Korintiërs zegt dat u ook hebt aangenomen. En dat is het evangelie wat ook wij, lieve broeders en zusters, dat is ook de Jezus en dat is ook de geest die wij met elkaar mogen vasthouden. Sterker nog, als wij dat woord tot ons nemen, dan zullen we merken dat hij ons blijft vasthouden. En dat is het mooie. Want dan is het vasthouden van de waarheid is eigenlijk het toelaten dat de Heer Jezus, de waarheid, zichzelf in ons leven gaat uitwerken. En wat kunnen we nog meer zeggen over die hartgesteldheid van Paulus? Nou, Paulus zegt ook in vers 4, zo spreken wij niet om mensen te behagen, maar God. Niet om mensen te behagen, maar God. En dat is iets wat wij vandaag de dag, en dat ook met het volgende punt wat hij noemt in vers 5, want wij hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen voorwendsel voor hebzucht, God is getuige. Maar voornamelijk dat mensen behagen en die vleiende woorden, die komen wij steeds meer vandaag de dag tegen. Er zijn heel veel sprekers die mensen proberen te behagen. Die proberen maar de kerken vol te krijgen, die proberen maar de gemeente vol te krijgen en die proberen dat met vleiende woorden te doen. En dat is ook daadwerkelijk iets waarvan Paulus op een gegeven moment schrijft dat het juist in het einde, in 2 Timotheus, iets verderop, in 2 Timotheus 4 schrijft hij dat. Dan zegt hij dat stukje, dat begint in principe in 2 Timotheus 3, waarin staat vasthouden aan de schriften en aan de gezonde leer. Vasthouden aan de geschriften en de gezonde leer. En dan zegt hij op een gegeven moment, en dat is echt iets wat binnen de gemeente moet gebeuren, heel duidelijk moet gebeuren, in vers 1 van hoofdstuk 4, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning in zijn koninkrijk, predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. En een poosje geleden, en dominee Niemeyer was er ook, daar hebben we, als voorgangers mochten we bij elkaar komen in Amerongen, bij John Piper. En toen heeft hij ook hierover gesproken. En toen heeft hij ook gezegd van, er is altijd in de gemeente, en dat is me bijgebleven, er is altijd in de gemeente van de Heer Jezus Christus, is een soort golfbeweging. Je hebt altijd een tijd waarin mensen zeggen van die samenkomsten, dat hoeft niet zo zoals wij die georganiseerd hebben, of het prediken van het woord, dat hoeft niet zo. Maar, en hij noemde volgens mij, uit mijn hoofd gezegd, een periode zo'n beetje van 30 jaar. Maar dat zie je steeds weer terugkomen. En Paulus zegt hier van, ja, maar door je vast te houden aan het gezonde woord, heb je nodig dat je predikt. Is het nodig dat het woord uitgelegd wordt? Dat het niet zomaar een woord is wat wij wat elk maar moet lezen en waar elk maar iets van moet vinden. Nee, dat we echt het woord mogen prediken en dat we daarin moeten volharden, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. En dan komt het. Want, zegt Paulus tegen Timotheus, er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Wat is de gezonde leer? De gezonde leer is de leer die wij kennen vanuit Gods woord. Die wij kennen, wat Paulus zegt in de 2e Korinthebrief, wat we net gelezen, over hoofdstuk 11, vers 4. Een gezond evangelie, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. En de liefhebbende Vader, de God die in Christus naar ons is toegekomen. Dat heeft alles met die gezonde leer te maken. En dat leren wij vanuit het woord. Maar er komt dus een tijd dat mensen dat woord helemaal niet meer willen. Dat ze dat niet meer zullen verdragen. En dat ze zoeken leraars die het gehoor zullen strelen. En dat is een teken ook van de eindtijd. En ook wel een beetje een teken van de tijd waarin wij vandaag de dag leven. Want er zijn heel veel mensen, heel veel voorgangers en ook grote voorgangers die het gehoor proberen te strelen. En we kunnen ze misschien allemaal wel opnoemen, maar ik ga geen mensen opnoemen. Maar je hebt er heel veel die gewoon het gehoor strelen met bijvoorbeeld een welvaartsevangelie. Dat als je de Heer Jezus Christus kent, dat je dan ja, niet meer te maken hebt met de gebrokenheid van de schepping. Ja, in onze nieuwe natuur niet. Maar we hebben ook nog te maken met onze oude natuur. We hebben nog te maken met ons lichaam, met onze ziel die nog niet vernieuwd is. En het heeft alles te maken met de gebrokenheid. En dat is echt... En je ziet dat ook wel eens... Dat ze afwijken van de gezonde leer, dat zie je bijvoorbeeld ook wel eens. Dat ze dan uitdrukkelijk noemen dat je je tiende moet geven. In principe ben je van alles vrij, maar het is wel nodig dat je je tiende geeft. En je hebt echt heel veel voorgangers die gewoon een heel, heel dikke bankrekening hebben. Nee, daar was ik ook niet bang voor, broeder. Hoor. Nee. Maar ik zal je vertellen, dat is ook mijn doel niet. Ook als mijn doel dat zou zijn, moet u mij buiten zetten. Maar dat gebeurt wel heel erg. Over de rug van heel veel mensen die denken dat ze daarmee goed doen. Dat ze daarmee iets goed doen om zo het evangelie tot zich te nemen. Maar dat is geen gezond evangelie, dat is een ongezond evangelie. En voor wat betreft het tiende, wij moeten weten dat wij niet tiende hoeven te geven, maar wij moeten beseffen dat wij volledig van God zijn, van de Heer Jezus zijn. En Paulus zegt het van tegen die Thessalonicenzen, nu breng ik weer terug bij 1 Thessalonicenzen 2. Dat zijn vleiende woorden. Woorden waarmee ze gewoon anderen willen vleien. Niet af willen vallen. Tegemoet willen komen. Dat soort dingen. En Paulus zegt, ja, maar dat heb ik nooit gewild. Ik heb nooit met vleiende woorden. Ik heb gewoon altijd de waarheid willen verkondigen. Ik heb gewoon altijd de gezonde leer willen verkondigen. De Heer Jezus, de Heilige Geest, het evangelie. En Paulus zegt dan ook in vers 5, ik heb ook geen voorwendsel gehad voor hebzucht. En dat zien we ook later, want later dan zegt Paulus het ook van... In vers 6, wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u en ook niet van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest zoals een voedster haar kinderen koestert. En in een andere brief zegt hij ook dat hij van geen enkele gemeente iets gehad heeft, maar dat hij gewoon gewerkt heeft om in zijn eigen onderhoud te voorzien. Ja, hij was een tentenmaker. En dat allemaal om maar de schijn te voorkomen dat hij er rijk van zou worden, dat hij een bepaalde hebzucht zou hebben en zou kunnen halen uit het evangelie. Dat zijn hart is anders. Hij hoeft geen mensen te behagen, hij hoeft ook geen eer van mensen te hebben. En dat is wel eens iets, ook voor ons, hè? Hoe is dat in onze levens? Ik moet u zeggen, dat vind ik nog wel eens moeilijk. Ik merk ook heel vaak de vrijmoedigheid om over de Heer Jezus te prediken. Maar in mijn familie vind ik dat nog best wel eens moeilijk. Ook vanwege al die dingen die je in het verleden hebt meegemaakt. En dan komt er wel ruimte. Maar je weet soms ook niet precies. Tenminste, ik weet soms niet precies wanneer ik nou mag spreken en wanneer ik nou moet zwijgen. Dat is soms best wel een strijd in mijn leven. En natuurlijk laat ik Christus zien. En dat wil ik ook laten zien, door de vriendelijkheid, door de interesse die je toont in anderen. Maar soms denk je wel eens van, oké, maar ben je nou een mensenbehager? Of ga je op een manier met de situatie om zoals God het van je vraagt? En dat is ook wel een leerproces voor ons. Zijn we mensenbehagers? Hebben we een ander voorwensel? Of hebben we een zuiver motief? En dat zuiver motief, en dat... Dat zegt Paulus dan ook. Paulus zegt dan van, ja, maar ik wil alleen maar God behagen. Hij beproeft mijn hart. Hij roept zelfs God als getuige op. In vers 5. God is getuige. Dat hij zijn hart niet gesteld is op iets negatiefs. Maar dat hij alleen maar de Heer Jezus wil verkondigen. Dat hij alleen maar zuiver wil zijn. En dan roept hij God als getuige. Maar wat het wel is, in vers 7 staat, maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest. En daarin laat hij, in die vriendelijkheid, laat hij weer een deel zien van de vrucht, een van de karakters van de vrucht van de Heilige Geest zien. En dat is het mooie. Met koestering zegt hij hier, en hij heeft dan hier het beeld van de moeder. Zoals een voedster haar kinderen koestert. Maar later zegt hij... En dan moet ik even kijken waar het staat. Later heeft hij het namelijk over de Vader. Vers 11. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen koestert. En dat vind ik zo mooi, dat je daar die twee elementen in ziet van wie God is, van de Heer Jezus. Aan de ene kant koestert hij, aan de ene kant is hij vriendelijk en is hij bewogen en is hij begaan met het lot van mensen. Maar aan de andere kant, als er dingen zijn om mensen aan te sporen, mensen te bemoedigen, heeft hij de vaderlijke kant zien. Van, kom op, nu even doorgaan. Dat waar een moeder misschien dan heel koesterend is en vriendelijk is, en moeder kan soms ook wel tuchtigen, trouwens, dat heb ik ook wel ervaren. Maar ook juist de vader, dat hij aanmoedigt, en daarin zie ik echt een rol voor de man... Ook binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat een man ook echt opstaat om zijn kinderen, maar ook de kinderen die behoren bij de gemeente, ook echt aan te sporen. En ook echt daarin de rol die God geeft op te eisen. En te zeggen van ja, maar wij moeten daarin verder gaan, wij mogen daarin verder gaan. En Paulus heeft die twee kanten. Van aan de ene kant koestering, maar aan de andere kant ook die aanmoediging. Die aanmoediging om op het rechte pad te blijven. En dat onderscheid, maar dat is even een zin tussen haakjes. En dat onderscheid wil nou de wereld volledig weg hebben. Terwijl God het door de hele schrift heen zo duidelijk laat zien, het verschil tussen de man en de vrouw. En dat er een verschil is. Ik heb het gisteren ook nog, of van de week ook nog genoemd, dat het zo duidelijk is dat je als man en vrouw ook beide de rol moet opnemen die God je gegeven heeft. Je bent niet gelijk. Je bent niet gelijk. Er zijn heel veel mensen die dat bewaarderen of die dat zeggen. Maar een man en een vrouw zijn gewoon niet gelijk. Of gelooft u dat wel? Ja, u bent zo stil in één keer. Sorry?
Ze zijn gelijkwaardig.
Juist! Ze zijn gelijkwaardig. En dat is nou het grote punt. Ze zijn gelijkwaardig. Ook voor God. De Heer, Paulus schrijft het bijvoorbeeld, en de Heer schrijft het vaker in zijn woord, van het verschil is weg. In de waarde, wat dan ook. Nee, voor Christus zijn ze allemaal gelijk. Of het een slaaf is, of een vrije, een man of een vrouw, Jood of Skiet, nee, ze zijn allemaal gelijk. Waardig. Maar niet gelijk. En dat is lichamelijk zo. En dat is in het uiten van de emotie is dat zo. En dat is ook in de rol die God de man heeft gegeven en de vrouw heeft gegeven. Dat maakt de man niet meer, maar dat zegt gewoon iets over zijn positie die hij heeft gekregen van God. Misschien moet ik daar nog eens een keer over preken, Efeze 5. Ja. Ja. Dus zuivere motief, behagens van God en het hart beproefd door God. God als getuige die het hart ook daadwerkelijk kent. En een zuiver motief is altijd vanuit de vriendelijkheid van de geest en met een koestering, maar ook met een aanmoediging. Ik heb hier nog opgeschreven vanuit de liefde jezelf delen met de anderen. Daarin wordt de Heer Jezus Christus zichtbaar, die zichzelf heeft overgegeven. Paulus zegt het op een gegeven moment dat hij zichzelf heeft overgegeven. In vers 8. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf wilden delen. En bedoelt hij niet lichamelijk, maar echt de tijd, zijn energie, alles wat hij had. Hij wou delen met die Thessalonicenzen. Hij had er zo'n verlangen in om het evangelie van God te delen, maar niet alleen het evangelie van God te delen, maar ook zichzelf te delen, zichzelf te geven aan de gemeente. Nou, is dat ons verlangen? Om daarin ook onszelf te geven aan de gemeente. Waarom? Omdat God verheerlijkt wordt. Omdat de Heer Jezus verhoogd wordt in ons midden. En dat we zo bezig zijn. In wat voor dingen dan ook. Of het nou de schoonmaakploeg is, of de tuinploeg, of de kosters, of voorgangers, oudsten, wie dan ook, dat we onszelf geven. En dat we niet, als er iets komt, dan gelijk zeggen van, ja, ik ben te oud, of ik heb geen tijd, of ik ben te druk, of ik heb zus, ik heb zo. Nee, dat we bewust zijn van het feit dat we onszelf geven aan God. En dat we onszelf geven aan de kinderen van God. Dat we onszelf geven aan de gemeente. Paulus zegt dat hier. Paulus zegt van, ik wil zo graag dat evangelie van God delen met u. Maar ook onszelf. Dat we in die gemeenschap mogen leven. Dat we in die gemeenschap met elkaar bezig mogen zijn. En dat is soms ook een worsteling voor heel veel gemeenten. Dat gemeenten misschien soms ook wel eens te veel organiseren. Maar soms ook wel eens gewoon dat er gemeenten zijn waarin heel veel mensen passief geworden zijn. En dat het aankomt op een paar schouders. Maar niet dat het verlangen zichtbaar is wat Paulus ons hier laat zien van dat hij zichzelf wil delen. Dat hij zichzelf wil geven aan de Thessalonicenzen. En dan gaat het niet zozeer om dat je je aan mensen geeft. Maar doordat je je aan mensen geeft, doordat u zich aan mensen geeft, dat dan ook heel zichtbaar wordt dat de Heer verheerlijkt wordt, dat God verheerlijkt wordt. En dat is een punt. En dat is ook een les die we deze week met ons mee mogen nemen. Geven we onszelf? Zo. Vragen? Achterin. Oh, even.
Nee, echt? Oké. Ik heb een vraag, maar wel een beetje een rare vraag, over de schrijfstijl van Paulus. Mm-hmm. Hij brengt het woord heel mooi, maar het komt een beetje bij mij gewoon, ja, hij komt een beetje trotse man hoor. Zo hebben we goed gedaan, dit hebben we dat gedaan, ja. Wat hij allemaal goed gedaan heeft, zit hij neer. Maar dat is misschien voor die tijd normaal, ik weet niet. Het is voor mm-hmm. Bij mij komt het een beetje raar over, als een christen. Ik wil niet zo zijn. Kijk maar hoe goed ik ben en dan moet je ook zo doen. Ja, zo komt het over. Wat denk je daarover?
Dat is interessant. Ja, daar ga ik eens een week over nadenken. Nee, ik denk, zo zou die overkomen, maar zo bedoelt hij dat totaal niet. En zo is zijn hart ook niet. Maar wat hij wel wil laten zien, is een leven met God. Is een leven in de Heer Jezus Christus. En hij moet ook weerstand bieden tegen die aanvechtingen die ook die jonge gemeente daar in Thessaloniki naar zich toe krijgen. Hè? Want die stonden daar onder druk van de Joden die daar waren. En de Joden die hadden gezegd van ja, maar en Paulus dit en Paulus zus en Paulus zo. Dus in die zin verdedigde hij zich dat hij geen enkel negatief voorwensel had. Maar dat hij juist God wou behagen. En vanuit hun hartgesteldheid, hoe hij dat wil doen, dan denk ik dat we hem niet moeten zien als iemand die het wel weet, maar vanuit zijn hart dat hij zichzelf echt wil geven en wil laten zien van, maar zo mag het. Zo mag het. Want op het moment dat we gaan zeggen van, zo moet het, dan wordt het een dode letter. Maar op het moment dat we door de Heilige Geest mogen zeggen, zo mag het, dan geven we de Heilige Geest de ruimte om het uit te werken in onze levens. Dus het kan zo overkomen, maar ik geloof als ik het schrijven zie wat hij doet, is het absoluut niet zo. Ja?